Ik denk dat iedereen ongeveer zijn plekje weer gevonden heeft. Ik zie verschillende bekende gezichten. Ik zie ook gezichten die ik nog niet ken. Voor degenen die mij niet kennen, ik ben Guus. Sommigen kennen mij als Guus van de gemeente in Tongeren. Sommigen als Guus van het Goede Boek hier in Genk. Dus kom me zeker een keer bezoeken als je het gezellig vindt om nog verder te praten over de Bijbel. Ik ben meestal op zaterdag in de boekenwinkel, dus van harte welkom. En er zijn ook goede boeken in het Goede Boek natuurlijk, hè. Dat kan niet anders. Ik wil vanochtend met jullie een gedeelte lezen uit het Bijbelboek Daniël, Daniël hoofdstuk 1. En ik ben Erik heel dankbaar dat hij met mij wou omruilen, want dit is eigenlijk mijn vakantie. Dus nu hoef ik geen nieuwe preek te maken. Dus ik pak even een preek van een paar weken geleden. En we zijn begonnen in onze gemeente in Tongeren aan het preken door het Bijbelboek Daniël heen, hoofdstuk per hoofdstuk. Vind je het interessant, kun je altijd nog even online meevolgen ook. Maar dat kun je hier natuurlijk ook. Hè. Ik zeg niet dat je niet hier moet komen, maar heb je twee preken. Kan nooit kwaad. Daniël hoofdstuk 1. En ik lees dus het hele hoofdstuk met jullie. En voor zij die het interesseert, ik lees vanuit de MBV 21. En daar lees ik. In het derde regeringsjaar van Jojakim, de koning van Juda, trok Nebukadnezar, de koning van Babylonië, op naar Jeruzalem en belegerde de stad. De Heer leverde Jojakim, de koning van Juda, aan hem uit en gaf hem een deel van de voorwerpen van Gods tempel in handen. Nebukadnezar nam ze mee naar Sinjar, de tempel van zijn eigen god, en liet ze daar in de schatkamer zetten. De koning gaf het hoofd van zijn eunuchen, Aspenas, de opdracht een aantal Israëlieten van koninklijke en voorname afkomst naar zijn paleis te brengen. Het moesten jonge mannen zonder lichamelijke gebreken zijn, aantrekkelijk om te zien, rijk aan kennis, ontwikkeld en met een scherp verstand, en bovendien geschikt om aan het hof te dienen. Aspenas moest hen onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. De koning wees hun een dagelijkse hoeveelheid toe van de spijzen en de wijn van zijn tafel. Na 3 jaar onderricht zouden ze in dienst van de koning treden. Onder hen waren enkele Judeërs: Daniël, Hananja, Misaël en Azaria. Maar de hoofdeunuch gaf hun andere namen. Daniël noemde hij Beltesasar, Hananja Sadrach, Misaël Mesach en Azaria Abednego. Daniël was vast besloten zich aan de reinheidsvoorschriften te houden en hij vroeg de hoofdeunuch toestemming zich van de spijzen en de wijn van de koninklijke tafel te mogen onthouden. God zorgde ervoor dat de hoofdeunuch Daniël gunstig gezind was. Toch zei de hoofdeunuch tegen hem, ik ben bang voor mijn heer de koning. Hij heeft bepaald wat jullie zullen eten en drinken, en als hij vindt dat jullie er slechter uitzien dan jullie leeftijdsgenoten, zal hij mij daarvoor verantwoordelijk stellen. Daarop richtte Daniël zich tot de kamerheer die de hoofdeunuch aan hem en aan Hananja, Misaël en Azaria had toegewezen. Neem de proef op de som en laat uw dienaren 10 dagen alleen groente eten en water drinken. Vergelijk ons uiterlijk daarna met dat van de jonge mannen die de koninklijke spijzen eten en beslis dan over uw dienaren op grond van wat u ziet. De kamerheer ging op het voorstel in en gaf hun 10 dagen. En aan het eind van de 10 dagen zagen zij er gezonder en beter doorvoed uit dan alle jonge mannen die de koninklijke spijzen voorgezet hadden gekregen. Dus diende de kamerheer hun geen koninklijke spijzen en wijn meer op, maar gaf hij hun alleen nog groente. En God schonk de 4 jonge mannen wijsheid, kennis en verstand van alle geschriften. Bovendien was Daniël bij machte alle mogelijke visioenen en dromen uit te leggen. Toen de door de koning vastgestelde tijd verstreken was, leidde de hoofdeunuch alle jonge mannen voor Nebukadnezar. De koning sprak met hen en niemand kon zich met Daniël, Hananja, Misaël en Azaria meten. Zij traden in dienst van de koning. En over welke kwestie van wijsheid of inzicht de koning hen ook raadpleegde, hij vond hen 10 keer zo voortreffelijk als alle magiërs en bezweerders in heel zijn rijk. Daniel bleef aan het hof tot het eerste jaar van de koning van Cyrus. Ik heb het boek Daniel ontzettend interessant en diepgaand gevonden in de voorbereidingen. Het is meer dan wat je in de kinderbijbel treft, hè? Het is meer dan een boek over Daniel en de leeuwenkuil en Daniel die niet buigen wil. En het is een boek met betekenisvolle geschiedenissen. Ontzettend diepe symboliek. Een boek dat je, als je verder leest in de Bijbel, continu bijblijft. Dat met je meegaat. Daniel is een boek dat de nieuwsgierigheid zou moeten opwekken om verder te gaan lezen. Hè? Daniel is een boek dat niet alleen spreekt over wat er daar gebeurt, maar ook spreekt over de toekomst. En Daniel is een boek dat ook vandaag nog ontzettend accuraat is. Hier in Daniel 1 gebeurt eigenlijk waar dat de profeet Jesaja voor had gewaarschuwd. In Jesaja 39 vers 7. Daar zegt Jesaja, hè, de zonen van het nageslacht van de Joden die zullen afgevoerd worden naar Babylon. En daar zullen ze dienen aan de hof van de koning. Nou, en die deportatie, dat afvoeren van de jonge mannen, dat gebeurt hier in Daniel 1. En waarom gebeurt dat? Dat gebeurt omdat het volk zich niet houdt, niet doet aan wat de Heere hun opgedragen heeft. Ze zijn opnieuw vervallen in de afgoderij. Het volk van Israël is gevallen in het houden van de Sabbatswetten. Ze respecteren de rustdag niet meer. Eigenlijk komt het erop neer dat ze God negeren. Ze proberen niet langer samen met God te leven. Ze gaan hun eigen weg. Enfin, de menigte toch. Hè. Er zijn ook mensen zoals je hier in het boek Daniel tegenkomt. Zoals Daniel en zijn vrienden die hun best doen om God wel te volgen. Maar de meeste mensen negeren God, negeren zijn bestaan. Dan moet je denken, de ontwikkeling van de toenmalige wereld zal er vast niet aan hebben bijgedragen. Nog meer dan de periode daarvoor leefden de mensen in die tijd zonder een gedachte dat God bestond. De mensen leerden aan elkaar dat ze op zichzelf moesten vertrouwen. Je moet weten, als het boek Daniel zich in de geschiedenis afspeelt, tegelijkertijd zijn er menselijk gezien grote culturele en wetenschappelijke ontwikkelingen. In diezelfde periode bloeit de Maya-cultuur in Zuid-Amerika en Mexico. Men begon aan het bouwen van de Acropolis in Athene. Confucius en Boeddha onderwezen hun reïncarnatie-onzin. Grote koningen regeerden met ijzeren hand en lieten zichzelf aanbidden in plaats van God. En de Griekse kunst en filosofie werd door missionarissen over heel het Midden-Oosten verspreid. En de Feniciërs, die voelden zich ijzersterk met hun eerste zeetocht om het Afrikaanse continent heen. De mens voelde zich onverslaanbaar. Nog nooit hadden ze zich zo sterk gevoeld. Natuurlijk brachten die tijden ook goede dingen met zich mee. Hè? Dingen waar we vandaag nog gebruik van maken. Stromend water. Goede archeologische bouwmodellen. Waar we onze modellen vandaag nog altijd op baseren. Toch bracht het vooral hoogmoed. En dat zie je in het boek Daniel heel duidelijk terugkomen. Wij weten het, hè? Hoogmoed komt voor de val. En eigenlijk, als je erover nadenkt, is er niet zo heel veel veranderd, hè? Van toen naar nu. Ik denk dat de wereld zich vandaag ook onverslaanbaar voelt. De wereld denkt ook dat ze alles aan kan en dat ze toch niet ten onder zal gaan. Ook nu proberen politiekers en machthebbers met een ijzeren hand te regeren en totale controle te krijgen. Ze gebruiken misschien geen soldaten meer om de wereld te veroveren, maar je kunt je nog niet omdraaien of er is alweer een nieuwe trekcontrole bij. Uiteindelijk is het zo, de wereld is er echt niet slimmer op geworden. Hoewel we dat graag claimen met onze grote verlichtingen en zo verder. Ik denk dat de situatie vandaag misschien wel hetzelfde is als in het Bijbelboek Daniel. Als je niet meegaat en als je dat niet doet, dan zal de maatschappij je straffen. Dingen die je allemaal tegenkomt, hè, in het Bijbelboek Daniel, die vandaag de dag zo accuraat zijn. Nou, vanochtend wil ik verder reizen met jullie door hoofdstuk 1 heen. Ik heb het hoofdstuk even opgedeeld in vier stukken om het overzicht goed te kunnen behouden. Als eerste komen we vier jongens tegen in Babylon. Als tweede vier jongens die keuzes maken. Als derde de beloning aan die keuze. En als vierde komen we vier gezegende jongens tegen. Nou, koning Nebukadnezar die heeft een plan, hè? Een plan om zijn koninkrijk het allerslimste, allersterkste, allerbeste koninkrijk van de wereld te maken. En hoe doet hij dat? In elk land waar hij binnenkomt, dat hij veroverd heeft, laat hij jonge mannen uitselecteren. Dat moeten briljante, slimme, sterke jonge mannen zijn die hun kennis mee moeten nemen naar Babylon. En daar in Babylon, dan moeten ze, als ze ondergedompeld worden in de Babylonische cultuur, moeten ze adviseurs worden aan de hof van de koning. En dan kun je denken, onderdompelen in de Babylonische cultuur, maar eigenlijk is het gewoon een soort indoctrinatie wat hier gebeurt. Hè? Ze krijgen een andere naam, ze moeten hetzelfde eten als de koning eten, ze moeten onderwezen worden in de taal, cultuur en religie van de Babyloniërs. En dan kun je pas adviseur van de koning worden. Ze moeten de problemen van het rijk gaan oplossen, maar het moet gebeuren op de Babylonische manier. Ook vanuit Jeruzalem worden dus briljante jonge mannen afgevoerd. Mannen van goede afkomst, met een mooie uiterlijk, die goed onderlegd zijn. En daarbij zijn vier Judeese mannen, Daniel, Hanania, Misael en Azaria. En ook zij krijgen die regels opgelegd. Vier jongens in Babylon die ook die regels krijgen opgelegd. De start van de indoctrinatie om een echte Babyloniër te worden. Maar Daniel en zijn drie kompanen, zijn drie vrienden, die zijn niet van plan om hun geloof op te geven. Om zomaar die Babylonische indoctrinatie te accepteren. Ze kiezen ervoor om de reinheidswetten te volgen. Dat zijn de wetten die Mozes namens God aan het volk gegeven heeft. In Exodus, Numeri en zo verder. In vers 8 lees je dat Daniel vast besloten is om de reinheidswetten te houden. En ik vind het zo mooi, alle Bijbelvertalingen zeggen dan iets anders in dat vers. Maar in de grondtekst staat dat Daniel zich niet gewoon voorneemt om die reinheidswetten te houden. Er staat eigenlijk geschreven dat Daniel zichzelf niet wil verontreinigen of besmetten met het eten van de koning. En hij neemt zich dat niet gewoon voor, hij is vast besloten om zichzelf niet te verontreinigen. Het probleem met dat eten is niet alleen maar dat het niet kosher zou zijn en dat er misschien varkensvlees tussen zit. Het probleem met dat eten is dat het eten van de tafel van de koning, dat is offervlees. Dat is offerwijn. Dat is vlees en wijn dat opgedragen is aan de afgoden van Babylon, heel specifiek de afgod Nabu. Zit heel mooi in zijn naam verwerkt. Nabuchadnezzar. En Nabu, naam van de afgod Chadnezzar, bescherm de koning. Dat is wat de naam van Nebukadnezar betekent. En het vlees aan zijn tafel, geofferd aan Nabu, dat wordt ook aan Daniel en zijn vrienden voorgeschoteld. En wat zeggen zij? Nee. Ik wil rein blijven. Ik wil dat vlees dat geofferd is aan die afgod. Ik wil dat niet eten. Zij willen puur en rein blijven voor God. Dus ze weigeren om dat offervlees en die offerwijn te nuttigen en dat tot zich te nemen. Ze kiezen voor God en tegen het onreine, tegen Satan. Opvallend genoeg, hè? Het zijn maar vier jonge mannen die keuze maken. Vier jonge mannen die vanuit Jeruzalem naar Babylon gaan. Er zijn er meer dan vier, hè? Maar het zijn er maar vier die vanuit Jeruzalem naar Babylon gaan. En die besluiten om hun geloof vast te houden. En het is een ontzettend dappere en moedige keuze die gemaakt wordt. Niet zomaar een keuze, het is een keuze voor God, maar het is ook een keuze tegen de mensen om hen heen. En die gevolgen konden enorm zijn. Want eigenlijk kiezen Daniel en zijn vrienden tegen de koning. En koning Nebukadnezar staat niet echt bekend als een vriendelijke man, hè? Op andere plaatsen in de Bijbel kom je hem ook tegen Nebukadnezar. Bijvoorbeeld bij koning Zedekia, een andere koning van Juda. Koning Zedekia die had straf verdiend, hij had niet geluisterd naar koning Nebukadnezar. En wat doet koning Nebukadnezar? Hij laat de zonen van koning Zedekia voor zijn ogen vermoorden, haalt vervolgens de ogen van koning Zedekia eruit, zodat de laatste herinnering van koning Zedekia is de moord van zijn zonen. Het laatste beeld dat in zijn gedachten gebrand staat. En doordat Daniel en zijn drie vrienden tegen koning Nebukadnezar kiezen, weten ze dat dat ook een gevolg voor hun kan zijn. De woede, de wraak van koning Nebukadnezar over zichzelf uitroepen. En om die keuze te begrijpen moet je goed naar die tekst kijken. In vers 8 daar staat, Daniel is vast besloten om zich niet te laten verontreinigen met dat onreine. In de grondtekst staat een woord, hij is vastbesloten in zijn hart, of in zijn ziel, of in zijn gedachten. Dat is wat dat woord eigenlijk zou kunnen betekenen. Vastbesloten. Het voornemen dat Daniel had, dat komt voort uit het diepste van wie hij is. Uit zijn hart, zijn ziel en zijn gedachten. Het komt voort uit zijn geloof. Het is niet zo dat Daniel kiest om dat vlees niet te eten. Daniel is ervan overtuigd. Hij weet dat er geen andere optie is dan gehoorzaam zijn aan God. Het is zoals de Heer Jezus het zelf zegt in het Matthäus-evangelie. Hè? Wees niet bang voor hen die wel het lichaam, maar niet de ziel kunnen doden. Dan kun je beter bang zijn voor hem die beide ziel en lichaam laat omkomen in de Gehenna. Daniel weet in zijn hart, in zijn ziel, in zijn gedachten, dat hij niets anders kan dan voor God kiezen. Dan God gehoorzaam zijn. Het is God die alles beslist, niet koning Nebukadnezar. Als Daniel sterft, dan zal Daniel met God sterven. En niet zonder God, omwille van een compromis dat hij gesloten heeft. Die keuze van Daniel, die komt er dus niet zomaar. Dat gebeurt in zijn hart. Dat gebeurt in zijn ziel. Daniel besluit van tevoren dat hij zijn lichaam en ziel niet wil verontreinigen. Het is ingeprint in zijn leven. Hij wil niets anders dan rein blijven, geheiligd voor God. Hij wil zich niet laten verontreinigen. En dat is eigenlijk ook hoe dat wij nu keuzes mogen maken. Hè? Als je keuzes maakt voor God, dat je geen compromis wil sluiten, omdat je op dat moment geen andere mogelijkheid zou zien. Hè? Want dat is vaak wat er gebeurt. We gaan een compromis sluiten, omdat we geen andere mogelijkheid zien. Ik geef je een voorbeeld. Als je de tv aanzet en je begint wat rond te zoeken, je wisselt tussen de verschillende posten en kanalen op tv, dan kun je elke avond van alles kiezen om te kijken. Verschillende films en series en shows en weet ik veel wat allemaal. Ik kijk geen tv, dus ik weet het ook oprecht niet wat er tegenwoordig op tv is. Maar je weet van tevoren dat er ook verkeerde dingen op tv komen. Je weet van tevoren dat als je een Netflix-account hebt, dat er ook verkeerde dingen op Netflix staan. En als je niet voorbereid bent op wat komen gaat, dan blijf je uit interesse misschien hangen. Je wisselt van post, oh, dat ziet er wel interessant uit. En het gaat van kwaad naar erger. De Bijbel zegt dan, je ogen zijn de deur van je hart. En daardoor kan alle vuiligheid je hart binnenkomen. Besmet je hart met zonde, met verkeerde dingen. Maar als je voorbereid bent, wat doe je dan? Dan weet je al dat bepaalde posten minder goed zijn dan andere posten. En dan weet je al dat als je de tv-gids openslaat, of digitaal tegenwoordig op de tv, als je de tv-gids openslaat, dan weet je wel wat er op tv komt. Dan weet je ook waar je wel en waar je niet naar kunt kijken. Of dat je misschien moet wisselen naar een andere post. Zo moet je eigenlijk altijd voorbereid zijn om voor God te kiezen. Je moet jezelf wapenen om te kiezen voor het reine. Jezelf wapenen met Gods woord, zodat je weet waar de lijn tussen goed en kwaad, tussen licht en duisternis ligt. Tussen God volgen en tussen zonde. En dan moet je eigenlijk eens kijken hoe Daniel dat aanpakt, die keuze maken. Daniel gaat niet zomaar, bij wijze van spreken, de eetzaal binnen en zegt, jongens, nu is het gedaan. We gaan hier rein beginnen eten. Dit eten moet ik niet hebben. Nee, Daniel gaat naar die hoofdeunig toe en hij zegt, mag ik wat vragen? Zou ik misschien iets anders mogen eten? Groente en water, want dit eten is onrein voor mij. Hoofdstuk 2 zegt zelfs, als Daniel opnieuw naar een hoofd van het hof moet toegaan, dat Daniel dat discreet en tactvol doet. Hij vraagt het, een dieet van groente en water. En ook als de hoofdeunuch zegt, ja, maar ik twijfel. Wat als je er nou slechter uit gaat zien met je uiterlijk, dan gaat mijn kop rollen. Dan heb ik niet geluisterd naar het bevel van de koning. Ook dan blijft Daniel vriendelijk. En hij zegt, geeft u me alstublieft 10 dagen de tijd. 10 dagen om te laten zien dat door rein te eten, door groente en water te eten, met God aan mijn zijde, dat ik gezond kan blijven. En dan zou je misschien ergens wel kunnen zeggen, Daniel, hoe kun je dat nou doen? 10 dagen, en wat als het nou na 10 dagen niet werkt? Je kan toch niet zomaar zo'n test aan God opleggen? Je weet het toch, je mag God niet testen. En wat als het niet lukt na 10 dagen? Ga je dan wel dat offervlees eten en die offerwijn drinken? Ik denk niet dat Daniel voorbij die 10 dagen heeft gekeken. Ik denk niet dat Daniel met die redenatie, met die gedachte, bij die hoofdeunuch stond. Daniel wist dat God hem zou helpen. In Exodus 23 vers 25 lees je, als je God dient, zal hij uw brood en water zegenen. Daniel weet het, als hij God dient, zal God zijn eten zegenen. Dat is ook iets wat wij moeten leren. Hè? Wij kunnen onze christelijke standpunten vaak gaan verdedigen door met onze vuist op tafel te slaan. Het is toch ons recht om zo te zijn en te denken en te leven. Hoe zit dat nu met die vrijheid van meningsuiting? Ik mag toch zeggen wat ik denk. Een goede vraag is, welk aardse recht gaat u redden? Daniel die toont het ons om liefdevol en vriendelijk met andere mensen om te gaan en toch bij je standpunten te blijven staan. En hoe doe je dat dan? Door op God te vertrouwen. Door God te vertrouwen dat hij je zogenaamde rechten wel zal verdedigen. En als je op God vertrouwt en je dient God met je woorden en met je daden, dan zal God je belonen. Ik vind het heel mooi wat Spurgeon erover zegt. Spurgeon zegt, het heeft geen zin voor een man om te zeggen, ik heb een besluit genomen over bepaalde dingen, en dan hardnekkig te blijven vechten, terwijl tegelijkertijd zijn hele leven onvriendelijk, onedelmoedig en zonder liefde is. Ja, wees op alle mogelijke manieren een martelaar als je dat wil, zegt Spurgeon, maar martel niet alle andere mensen om je heen. Het is heel goed om aan vast te blijven houden. Daniel weet het. Daniel weet dat als hij die vraag stelt aan die hoofdeunuch, dat hij er niet alleen voor staat. Als Daniel die keuze maakt om zichzelf niet te besmetten, als Daniel kiest om God te volgen, dan weet hij dat hij niet alleen is. En dat zie je in vers 9. Je ziet dat God het hart van de hoofdeunuch zacht en bereidwillig maakt. Die man die krijgt als het ware een zwak voor Daniel. Hij is bereid om naar hen te luisteren, om met hen te praten. En dan zie je dat Daniel zijn vertrouwen op God stelt en dat vertrouwen dat je op God stelt, dat wordt altijd beloond. God laat zijn kinderen niet in de steek. Dat moeten ook wij onthouden. Hè? Als je moeilijke keuzes moet maken in je leven, God laat je niet in de steek als je voor hem kiest. Als je kiest om God te volgen, dan laat hij je niet alleen. Maar er staat niet, hier in hoofdstuk 1, God neemt al Daniel zijn problemen weg. Het staat niet in Daniel 1. Er staat dat God voor hem zorgt. Sterker nog, je zou eigenlijk kunnen zeggen, hoofdstuk 1 is de start van een lange weg vol van verleiding om op te geven. Daniel zal zelfs in de leeuwenkuil eindigen, in een brandende oven geworpen worden en zo verder. Dat is niet hoe God het vertrouwen beloont, het wegnemen van pijn, verdriet en zorgen. Dat is een belofte die God gedaan heeft, maar dat is een belofte die nog komen gaat. Tegelijk moet je het ook zo bekijken. Die andere jonge mannen die uit Israël weggevoerd werden, die dus niet voor God kiezen, die wel aan de onreine, door afgoderij besmette maaltijd deelnemen, zijn hun problemen wel opgelost dan? Zij zitten toch ook nog steeds in Babylon? Zij worden toch ook nog steeds uitgedaagd om te knielen voor de koning en steeds verder van God af te gaan? Ze ervaren misschien minder tegenstand omdat ze aan die maaltijd gegaan zijn. Maar waar gaan ze in de eeuwigheid naartoe? God beloont het vertrouwen van zijn kinderen door voor hen te zorgen. Door hun lichtpunten van hoop en kracht aan te bieden. En hier heb je zo'n lichtpuntmoment, zo'n hoopmoment. God die laat zien dat hij voor Daniël zorgt. Die het hart van die hoofdeunig zwak maakt, zacht maakt. En je ziet het al aankomen, hè? God zorgt voor zijn kinderen. Dus ook nu wordt hun vertrouwen beloond. 10 dagen later zien ze er beter uit dan alle andere jongeren die daar geïndoctrineerd worden in het Babylonische Rijk. Wetenschappelijk gezien is het trouwens prima mogelijk om 10 dagen op een vegetarisch dieet te leven zonder gewicht te verliezen. Maar als je verder graaft in de Bijbel, in vers 15 staat dat ze er gezonder, en bij mij staat dan beter doorvoed, uitzagen. Maar als je de grondtekst gaat kijken, dan staat er letterlijk vetter van vlees. He? Dus niet alleen gezonder, maar ook dikker. Ik weet niet of jullie vegetariërs kennen. Ik moet nog een vegetariër moeten van 200 kilo. Of hij is net begonnen aan zijn vegetarische dieet. Of hij is een leugenaar. Een van de twee, toch? Toch zegt vers 15, vetter van vlees. Je zou bijna zeggen dat hier het vegetarische dieet is uitgevonden, maar het is niet zo. Er gebeurt iets, er gebeurt een wonder. God beloont het vertrouwen van Daniël en zijn vrienden. Er staat niet dat je niet gezond mag eten of dat je gezond moet eten. Dat is niet het punt van dit gedeelte in de Bijbel. Je ziet Daniël, Hananja, Misael en Azaria vertrouwen op God en dat vertrouwen wordt beloond. God zegent hun in die mate dat ze er gezonder en zelfs dikker uitzien dan hun leeftijdsgenoten, die wel aangeschoven zijn aan die maaltijd. En het valt eigenlijk zo sterk op dat er niet meer geweigerd wordt om hun op God gerichte levensstijl verder te zetten. Je ziet het. Hier in de Bijbel, de beloftes van Psalm 1 worden een realiteit. Wat zegt Psalm 1? De mens die de weg van de zondaar vermijdt, die wordt als een boom. Zijn bladeren verdorren niet. Een boom die vrucht draagt. Zo is het voor Daniël en zijn vrienden. God zorgt voor hun, omdat ze ervoor kiezen om hem te eren. Een mens die met zijn leven God dient, die wordt gezegend. Dat is hoe God werkt. In het boek Deuteronomium wordt het op verschillende plaatsen duidelijk. En met verschillende plaatsen van begin tot einde. Wat staat er daar? Als je God gehoorzaamt, zal hij je zegenen. Als je God gehoorzaamt, zal hij je op een rots plaatsen. Als je God gehoorzaamt, geeft hij je dagen van voorspoed op aarde. Dat gebeurt ook voor Daniël en zijn vrienden. Vers 17 vertelt ons dat ze door God met wijsheid, kennis en verstand van alle geschriften gezegend worden. En dat gebeurt ook specifiek voor Daniël. Hè? Staat er in vers 17, zie je dat Daniël een speciale gave krijgt om visioenen en dromen te begrijpen en uit te leggen. Eentje die in hoofdstuk 2 heel handig gebruikt wordt. En als die 3 jaren van opleiding, of eigenlijk die 3 jaar van indoctrinatie voorbij zijn, dan moeten al die jongeren, al die jonge mannen, die moeten voor de koning verschijnen. En ze worden getest, hun wijsheid wordt, ja, ze moeten een examen afleggen, zou je zeggen. En wat gebeurt er dan? Je ziet in vers 19 en 20, niemand is er zo slim en zo briljant als Daniël, Hananja, Misael en Azaria. Welke kwestie de koning ook opbrengt, zij hadden een antwoord. Dat is hoe God hen zegent. hun volharding om God te volgen in plaats van toegeven aan de indoctrinatie van de Babyloniërs. Niet toegeven aan de vraag om hun geloof af te zweren. En God zegent hen. En daar ligt het verschil tussen die vier jonge mannen en al die andere briljante mensen. Daniël en zijn drie vrienden weten ook dat ze uitgekozen zijn omdat ze bij de slimste mensen van het land horen. Maar ze lieten hun hoogmoed, ze lieten hun trots zich niet voorbij lopen. Ze gingen niet verder, vertrouwend op hun eigen IQ. Ze kozen ervoor om te vertrouwen op God. En dat beloont God. Door juist hen te geven waar dat al die andere mannen over dromen. Die zelfzuchtige mannen streven naar de hoogst mogelijke plaats in het koninkrijk. En die vier jonge mannen die vertrouwen op God en niet op hun eigen IQ. Wat krijgen ze? De hoogst mogelijke plaats als adviseurs aan de hof van koning Nebukadnezar. En eigenlijk is dat een prachtig einde van een sprookje. Hè? Maar we weten allemaal, sprookjes zijn niet echt. Ze vertrouwen op God. Ze krijgen alles wat ze nodig hebben. En dan zou je eigenlijk willen dat de staat ze leefde nog lang en gelukkig. Nee. Daniël, Hanania, Misa en Azaria, ze worden gezegend door God. Dat betekent niet dat ze nog lang en gelukkig leefden. Nou ja, ik hoop wel dat ze lang en gelukkig leefden, maar niet in die zin, toch? Sterker nog, het succes dat zij van God kregen, creëert jaloezie bij die andere jongens. Ze waren erop uit om Daniël en zijn vrienden onderuit te halen. Lees maar verder in het Bijbelboek Daniël. Dat God je zegent omdat je op hem vertrouwt, dat betekent niet dat al je problemen opgelost zijn. Maar het neemt niet weg dat God Daniël, Hanania, Misael en Azaria wel degelijk zegent. Je leest in vers 21 dat Daniël tot aan het eerste regeringsjaar van Kores of Cyrus regeert. Dat wil zeggen dat Daniël een lange en zeer succesvolle carrière kent aan het hof van Babylon. Hij overleeft verschillende koningen die hun handen niet voor omdraaien om hun adviseurs een kopje kleiner te maken. Hoewel hun problemen niet weg waren, betekent niet dat God hun niet voldoende heeft gezegend. Het betekent wel dat ze duidelijkheid hadden, troost en hoop. Ze wisten dat God aan hun zijde stond en dat wat er ook gebeurde, dat God wel met hen meegaat. Zoals Psalm 118, hè? Ik had het opgeschreven in de voordienst, vers 8 en 9. Beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mensen. Beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mannen met macht. Als je één grote les moet trekken uit Daniël hoofdstuk 1, dan is het wel dat de kracht in ons geloof ligt. Onze kracht is in God, niet in onszelf. Daniël en zijn vrienden die laten ons zien dat onze innerlijke overtuiging voor God elke externe druk kan overwinnen. Dat een overtuiging die God erkent, ook door God gegeven beloningen geeft. En je ziet dat. Daniël, Hanania, Misael en Azaria, ze kiezen voor God. En daarin worden ze rijkelijk beloond. Te midden van vervolging en verdrukking. En precies zo mag dat ook voor ons leven zijn. Je mag er vol overtuiging voor kiezen om God te volgen. En dan kun je erop vertrouwen dat God die keuze beloont. Dat betekent niet dat al je problemen weg zijn. Maar het betekent wel dat je weet dat wat er ook gebeurt, God aan je zijde staat. Amen.